Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, zingen wij Psalm 130, het eerste en het tweede vers. Uit diepten van ellenden roep ik met mond en hart tot u die heil kunt zenden. O Heer, aanschouw mijn smart. En zo gij in het recht wilt treden, o Heer, en gade slaan ons ongerechtigheden, ach, wie zal dan bestaan? Psalm 130, de versen 1 en 2. Gemeente, uit Gods woord zal ons worden gelezen een gedeelte uit de brief van Paulus aan de Galaten, het derde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 18. Dus ons zal gelezen worden uit de Galatenbrief, het derde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 18. Maar vooraf is aan de beurt van de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 4, de kanonieke boeken der Heilige Schrift.
Wij vervatten de Heilige Schrift in twee boeken, des Ouden en des Nieuwen Testaments, welke zijn kanonieke boeken waar niets tegen valt te zeggen. Deze worden aldus geteld in de kerk van God. De boeken des Ouden Testaments, de vijf boeken van Mozes, te weten Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, het boek van Jozua, der Richteren, Rut, twee boeken van Samuel en twee boeken der Koningen, twee boeken der Kronieken, genaamd Paralipomenon, het eerste van Ezra, Nehemia, Esther, Job, de psalmen van David, drie boeken van Salomo, namelijk de Spreuken, de Prediker en het Hooglied. De vier grote profeten, Jesaja, Jeremia, met deszelfs klaagliederen, Ezechiël en Daniel, en voorts de andere 12 kleine profeten, namelijk Hosea, Joël, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habakkuk, Zefanja, Haggai, Zacharia, Maleachi. Het Nieuwe Testament, de vier evangelisten, Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, de handelingen der apostelen, de 14 brieven van de apostel Paulus, te weten aan de Romeinen, twee aan de Korintiërs, aan de Galaten, aan de Efeziërs, aan de Filippenzen, aan de Colossenzen, twee aan de Thessalonicenzen, twee aan Timotheus, aan Titus, aan Filemon, aan de Hebreeën, de zeven brieven der andere apostelen, te weten de brief van Jacobus, twee brieven van Petrus, drie van Johannes, de brief van Judas en de openbaring van de apostel Johannes. Dan lezen we nu Galaten 3, de eerste 18 versen. O gij uitzinnige Galaten, wie heeft u betoverd, dat gij der waarheid niet zoudt gehoorzaam zijn, dewelke Jezus Christus voor de ogen tevoren geschilderd is geweest, onder u gekruist zijnde? Dit alleen wil ik van u leren. Hebt gij de geest ontvangen uit de werken der wet, of uit de prediking des geloofs? Zijt ge zo uitzinnig, daar gij met de geest begonnen hebt, volleindigt gij nu met het vlees? Hebt gij zoveel te vergeefs geleden, indien maar ook te vergeefs? Die u dan de geest verleent en krachten onder u werkt, doet hij dat uit de werken der wet of uit de prediking des geloofs? Gelijkerwijs Abraham God geloofd heeft en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend. Zo verstaat gij dan dat degenen die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn. En de schrift, tevoren ziende dat God de heidenen uit het geloof zou rechtvaardigen, heeft tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd, zeggende: in u zullen al de volken gezegend worden. Zo dan die uit het geloof zijn, worden gezegend met de gelovige Abraham. Want zovelen als er uit de werken der wet zijn, die zijn onder de vloek. Want er is geschreven: vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. En dat niemand door de wet gerechtvaardigd wordt voor God is openbaar. Want de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Doch de wet is niet uit het geloof, maar de mens die deze dingen doet zal door dezelfde leven. Christus heeft ons verlost van de vloek der wet, een vloek geworden zijnde voor ons. Want er is geschreven: vervloekt is een iegelijk die aan het hout hangt. Opdat de zegening van Abraham tot de heidenen komen zou in Christus Jezus. En opdat wij de belofte des geestes verkrijgen zouden door het geloof. Broeders, ik spreek naar de mens. Zelfs eens mensenverbond dat bevestigd is doet niemand teniet of niemand doet daartoe. Nu, zo zijn de beloftenissen tot Abraham en zijn zaad gesproken. Hij zegt niet en de zaden als van velen, maar als van één en uw zaad, het welk is Christus. En dit zeg ik, het verbond dat tevoren van God bevestigd is op Christus, wordt door de wet die na 430 jaren gekomen is, niet krachteloos gemaakt om de beloftenis teniet te doen. Want indien de erfenis uit de wet is, zo is ze niet meer uit de beloftenis. Maar God heeft ze Abraham door de beloftenis genadiglijk gegeven.
Gemeente, we gaan zingen uit Psalm 6, de versen 1, 2, 3 en 4. Er wordt gecollecteerd inmiddels voor de Diaconiekerk en Kerkbouwfonds. O Heere, Gij zijt weldadig, straf mij niet ongenadig. In uw toornig gloed vergeef mij al mijn zonden. Mijn ziel gans neergebogen en keer eindelijk, Heere, toch weder. Het zijn de eerste vier versen van Psalm 6. Gemeente, de Heidelbergse Catechismus bespreekt in zondag 2 tot en met 4 hoe groot mijn zonden en ellende zijn. Heel persoonlijk. Dat moeten we allemaal leren kennen, gemeente. Het ging over de kennis van onze ellende in zondag 2 uit de wet Gods. De oorsprong van de ellende, waar komt die ellende vandaan in zondag 3? En nu vanavond in zondag 4 de diepte van onze ellende. In het licht van Gods eisen, Gods straffen en Gods deugden, die drie dingen. En zo klinkt er in zondag 4 een vonnis, een veroordeling door. En dat vonnis, die veroordeling, die is ons net voorgelezen uit Galaten 3, het 10e vers. En dat diezelfde tekst, die staat ook in het schatboek van Ursinus. Die heeft Ursinus dus blijkbaar ook aan zijn studenten meegegeven tijdens de lessen over de Heidelbergse catechismus aan de universiteit in Heidelberg. Wat staat er in Galaten 3 vers 10? Want zovelen er als uit de werken der wet zijn, die zijn onder de vloek. Want er is geschreven, vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Dat zijn woorden van Paulus aan de Galaten. Hij noemt ze uitzinnige Galaten. Wie heeft u betoverd, zegt hij, om niet aan die waarheid Gods te houden. Hij zegt in dat hoofdstuk, de wet is een tuchtmeester tot Christus, moet uitdrijven tot Christus, opdat ze die Christus mogen kennen en nodig mogen krijgen. En dat is nu precies ook het doel van de catechismus. Want waarom is er nu die ellendekennis? Waarom wordt dat hier in zondag 4 zo diep geleerd? Opdat die parel, weet je nog van zondag 1, die parel van de troost, die parel zou gaan schitteren. Dat ik niet mijn, maar mijns getrouwe zaligmakers Jezus Christus eigen ben. Ja, dat die parel van grote waarde, en als de Heere Jezus Christus zelf zou mogen gaan schitteren tegen een zwarte achtergrond. De zwarte achtergrond van onze nood, van onze dood, van onze verlorenheid. Ook zoals dat in zondag 4 ons getekend wordt. We gaan naar zondag 4 en we zullen die zondag lezen. Er zijn drie vragen en antwoorden. Eerst vraag 9. Doe dan God de mens niet onrecht, dat hij in zijn wet van hem eist wat hij niet doen kan? Nee, hij, want God heeft de mens al zo geschapen, dat hij dat kon doen. Maar de mens heeft zichzelf en al zijn nakomelingen door het ingeven des duivels en door moedwillige ongehoorzaamheid van deze gaven beroofd. En dan komt vraag 10. Wil God zulke ongehoorzaamheid en afval ongestraft laten? Nee, hij, geen zins. Maar hij vertoorent zich schrikkelijk beide over de aangeboren en werkelijke zonden en wil die door een rechtvaardig oordeel tijdelijk en eeuwiglijk straffen. Gelijk hij gesproken heeft, vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. En dan vraag 11, is dan God ook niet barmhartig? God is wel barmhartig, maar hij is ook rechtvaardig. Daarom zo eist zijn gerechtigheid dat de zonde, welke tegen de allerhoogste majesteit Gods gedaan is, ook met de hoogste, dat is met de eeuwige straf, aan lichaam en ziel gestraft worden. Onze ellende nog dieper ontdekt. In het licht van Gods eisen, vraag 9. In het licht van Gods straffen, vraag 10. in het licht van Gods deugden, vraag 11. Dus onze ellende nog dieper ontdekt in het licht van Gods eisen, zie je staan in vraag 9. Het woord eist, wat God eist, eisen, hè, de eisen van God. En dan in 10 de straffen, hè. Dat lezen we in vers 10, of in vraag antwoord 10, de straffen, Gods straffen. En dan gaat het in 11 over Gods deugden, want je leest over barmhartigheid en rechtvaardigheid. Dus onze ellende nog dieper ontdekt in het licht van Gods eisen, van Gods straffen, van Gods deugden. Doet dan God de mens niet onrecht? Nou, de catechismus weest goed wat er in een mensenhart leeft. Ursinus en ook de anderen die zich bezig gehouden hebben met de catechismus weten dat heel goed. Dominee Hogerland zegt in zijn catechismus: die mannen hadden zelfkennis en daardoor hadden ze ook mensenkennis. En zo is het. Ze kenden zichzelf en daarom kenden ze ook de andere mensen. En hier is het een strijdende mens. Hoe zit dat dan met Gods eisen? Dat God in zijn wet van ons eist wat we niet doen kunnen. Ja, Ursinus zegt dat is nu echt zo'n tegenwerping van het menselijk verstand tegen vraag 8. Want nu hebben we in vraag 8 beleden. We zijn zo verdorven dat we ganselijk onbekwaam zijn. Helemaal onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Maar nu komt er een bedenking. Is dat dan wel eerlijk? Dat God dingen eist die wij niet meer kunnen doen. Wij kunnen daar toch niet aan doen. Je kunt toch niet van een blinde vragen om te zien. Je kunt toch niet van een dove eisen om te horen. Die man die kan niet zien. En die man of die vrouw die kan niet horen. Dan ga je toch ook niet eisen om te zien of eisen om te horen. Dat lijkt eigenlijk wel logisch dat die vraag komt. En toch is het niet goed dat dat hier gevraagd wordt, want wij zijn geschapen en zo is dat antwoord ook dat we dat wel konden doen. Dat is heel anders dan bij een blinde die zo geboren is, die niet kan zien, of een dove die zo geboren is, die niet kan horen. Wij waren mensen die wel konden zien en wel konden horen en het is onze eigen schuld. We zijn verantwoordelijke mensen. En als Micha dan bijvoorbeeld zegt in hoofdstuk 6, hij heeft u bekendgemaakt, o mens, wat goed is. En wat eist de Heere van u dan recht te doen en weldadigheid lief te hebben en ootmoediglijk te wandelen met uw God? Mag dan de profeet Micha, ja, mag dan de Heere door de profeet Micha dat dan wel van ons eisen? O, je voelt wel, gemeente, daar zijn allerlei vragen die oprijzen. Maar laten we het eens in het goede licht zien. Hier is een mens eigenlijk met God aan het redetwisten. Met God aan het, ja, laat ik het zomaar zeggen, aan het discussiëren. Aan het redeneren. Maar doet dan God de mens geen onrecht? De catechismus die wijst hier op God. En gemeente, nu staan wij allemaal in rekening met God. En dat is iets wat we allemaal moeten weten. En ik hoop dat we dat ook mogen voelen tot in het diepste van ons hart. Wij zijn ook op reis naar de rechterstoel van God. En we zullen straks rekenschap afleggen van alles wat we in dit leven hebben gedaan, goed of kwaad. En hoe snel kan dat, gemeente? We kunnen zo in de eeuwigheid zijn. De roepstemmen om ons heen, die zeggen dat toch. Soms zomaar midden in onze jaren. Dan kan het eeuwigheid zijn. En dan is het alleen maar goed als we in die rechte verhouding met de Heere gesteld zijn door het werk van de Heere Jezus Christus. En daarbuiten is het niet goed. En daarom, gemeente, moet het ook vanavond bij zondag 4 daarom maar dat we daar maar veel aan zouden denken. Dat zijn wij vaak mensen die tegen God gaan twisten, hè. En dan zeggen we dat misschien niet zoals dat hier zo levensecht wordt gezegd door de opstellers van de catechismus. Maar we denken het vaak wel. Is dat nu wel helemaal eerlijk? En ik kan daar toch ook niks aan doen dat dat in het paradijs gebeurd is. En eigenlijk de schuld op de Heere steken. En niet buigen onder de Heere. En hoe is dat in het leven van Gods kinderen? Daar moeten zij ook voor ingewonnen worden. Want een mens is het niet zomaar eens met de Heere. Buigen onder de Heere, dat wordt in niet één hart gevonden. Dat moet de Heere ons allemaal leren. We moeten overtuigd worden van onze zonde. En we moeten ook overgebogen worden naar de Heere toe. Je kent die uitdrukking wel, gemeente. Overtuiging en ook overbuiging. Overtuigd worden van de zonde, dat de zonde erg is en dat de zonde ook in mijn leven er is. Maar ook overbuiging, buigen onder de Heere, buigen naar de Heere toe. Dan is het niet meer God doet de mens onrecht, maar dan is het ik doe God onrecht. Dan wordt die vraag 9 eigenlijk precies omgekeerd. Dan is het niet meer God doet God geen onrecht? Nee, ik doe onrecht tegen God. Wat moeten we dan maar vragen, gemeente? Nou, wat ik las in de verklaring van Ursinus in het schatboek, dan gaat hij een uitspraak van Augustinus aanhalen. We kennen die uitspraak allemaal wel. Dat is die bekende uitspraak: geef wat gij gebiedt. En gebied dan wat gij wilt, en u zult nooit te vergeefs gebieden. Heere, wilt u dan geven wat u beveelt? En dan zult u nooit te vergeefs bevelen. Als de Heere dan zegt, bekeert u. Dan moeten wij met dat bevel van de Heere naar de Heere terug. En zeggen, Heere, bekeert u mij, dan zal ik bekeerd zijn. En als de Heere dan komt met zijn eisen, te geloven, om onszelf te bekeren, en om al die dingen te doen zoals dat hier staat, dan moeten wij naar de Heere toe, die het ons allemaal kan geven, mild en overvloedig. Nee, hij staat er. Want God heeft de mens geschapen, al zo geschapen dat hij dat kon doen. Hij heeft dat zo geschapen, heeft ons goed geschapen, hè? Al zo geschapen dat hij dat kon doen. En dan weten we dat dat naar het beeld van God was. Toekatechizanten, kennis, gerechtigheid, heiligheid. We kenden God, stonden in de rechte verhouding met de Heere, waren ook innerlijk en uiterlijk rein. Zo had God ons geschapen. Even bij stilstaan. Er had dus een wereld kunnen zijn zonder moeite, zonder verdriet, zonder oorlog, zonder dreiging, zonder terreur, zonder ja, al die dingen die ons misschien nu zo benauwen. Dorpen zonder begraafplaatsen, steden zonder ziekenhuizen. Een land zonder gevangenissen. Dat hij dat kon doen. We waren in staat om God te gehoorzamen. En daarom mag God ook blijven eisen. Dan is het dus heel anders als bij die blinden en als bij die doven, toch? Want dan zou je kunnen zeggen, die blinde die kan daar niet aan doen. En die dove die kan daar niet aan doen. Maar iemand die heel veel schuld heeft, en hij heeft geld van je geleend, en hij maakt dat geld weer op, mag jij dan die schulden van die ander niet terug eisen? Tuurlijk wel. Dan zeg je, je bent er verantwoordelijk voor en ik wil mijn geld weer terug hebben. Dat voorbeeld dat geeft Erzinus in zijn schatboek. Daar staat nog een voorbeeld in. Staat over een dronken knecht die niet op zijn benen kan staan. Die kan zijn werk niet doen. Ja, wat mag die baas zeggen? Ja, daar kun je eigenlijk ook niks aan doen. Dat jij dronken bent. Ik zal het maar een beetje door de vingers zien. Nee, natuurlijk niet. Die man die wordt erop aangesproken. Jij moet nuchter aan je werk gaan. Je moet je werk trouw doen. En kijk, zo is dat nu ook met die eisen van God. God heeft ons goed geschapen. En als wij dat nu niet meer kunnen doen, dan is die schuld op ons. En dan ligt die schuld bij ons. Maar wij zijn verantwoordelijke schepselen. Maar de mens, staat er, heeft zichzelf en al zijn nakomelingen door het ingeven des duivels en door moedwillige ongehoorzaamheid van deze gaven beroofd. De mens. Het ligt niet aan God. De breuk ligt hier bij de mens. En de schuld. En de mens heeft zichzelf. Hij is de moordenaar van zijn eigen ziel. En al zijn nakomelingen. Adam en al zijn nakomelingen. Hij heeft zichzelf en al zijn nakomelingen van deze gaven beroofd. En hoe is dat gegaan? Door het ingeven van de duivel. En door moedwillige ongehoorzaamheid. Ingeven van de duivel. In het Latijn staat er dan impulsore diabolo. Dat wil zeggen de impulsen van de duivel. En wat is de diabolos? Dat is de duivel. Dat is hij die alles door elkaar heen werpt. Hij die alles door elkaar heen gooit. En nu gooit de duivel alle dingen door elkaar heen. Daar begon die mee in het paradijs. Die verklager der broederen. Die oude slang. Die vorst der duisternis. En het is niet alleen dat ingeven, die impulsen van de duivel. Maar het is ook door moedwillige ongehoorzaamheid. O, de catechismus die wijst de schuld aan vanavond. O, de catechismus zegt op grond van Gods woord. Maar wie zijt gij, o mens, die toch tegen God antwoordt? U bent de schuldige. U hebt God bedroefd. U hebt God naar de kroon en naar de troon gestaan. En u hebt uzelf van al die goede gaven beroofd. Wij zijn schuldenaars. U hebt het, zegt Erzinus, op uw eigen hals gehaald. Door eigen schuld op uw eigen hals gehaald. Dat wij nu niet meer kunnen doen wat we moeten doen, dat is schuld voor God. Gemeente, wat een ernstige boodschap. En wie schrikt daar vanavond nu van? Hier of thuis of waar u ook bent. Dan kan het zomaar wezen, gemeente, dat we daar rustig zitten luisteren vanavond. En zeggen, ja, dat is waar. Dat is onze diepe zondeval. Maar wie kermt er nu in de kerkbank of thuis of waar dan ook? O God, gena, o God, gena. Wie roept er nu uit de diepten van ellenden tot de Heere die heil kan zenden? O Heere, aanschouw toch mijn smart. Want we zijn in de diepte van de ellende gevallen. En we hebben onszelf erin gestort. Het is onze eigen schuld. We hebben het op onze hals gehaald. Het ingeven van de duivel. En wat is de duivel nog steeds aan het ingeven, aan die impulsen aan het geven? Jongeren, ouderen, wij allen gemeend. Wat doet die diabolos toch altijd maar alles door elkaar heen werpen? Dat is zijn werk. Tegen de een zegt hij, maak je niet zo druk. Komt allemaal wel goed. Je hoeft er nu nog niet over na te denken. Het is niet zo erg. ze het allemaal in de kerk voorstellen, of zoals het in de Bijbel staat. Niet zo somber, het hoeft niet zo zwaar, het valt wel mee, trek het je niet aan. Tegen een ander zegt hij, nou, wacht maar af, duurt nog lang, tijd genoeg, je bent nog geen 20, daar hoef je nu nog niet mee, daar hoef je nu nog niet mee te rekenen. Dat duurt nog heel lang voordat je zal sterven. En dan zie je het wel, dat komt wel een keer. Tegen een ander zegt hij, voor u kan het niet meer. Dat zegt de duivel, vooral tegen oude mensen. Dat zijn van die impulsen. En misschien is dat ook wel in het leven van u, ouderen in de gemeente. Als je dan hoort in de preek dat de Heere nog zondaren nodigt en roept en bekeert. Dat de duivel zijn impuls geeft en zegt, ja, dat is voor jonge mensen. En misschien nog eens iemand in de kracht van zijn leven. Maar voor een oud mens kan dat niet meer. Als je 80 plus bent, als je de 90 gepasseerd bent, dan dacht je toch niet meer dat er nog iemand bekeerd werd. Voor u kan dat niet meer. Voor jou is die genadetijd voorbij. Om ons moedeloos te maken. Om ons wanhopig te maken. Maar zul je het niet geloven? Want zolang er leven is, is er nog hoop bij God vandaan. Kan dan een 80-jarige ook nog bekeerd worden? Jazeker. Kan een 90-jarige nog bekeerd worden? Jazeker. Zou een 100-jarige nog bekeerd kunnen worden? Ja, wel zeker, gemeente. Daar zijn de voorbeelden van. Dan moeten we het niet op onze oude dagen laten aankomen. Maar ik zou wel willen zeggen, als we dan oud zijn geworden, het is toch nooit te laat om tot God te roepen. Ik zou juist willen zeggen, roep dan nog te sterker tot God. Met die laatste krachten. Gena, o God, gena. Hoor hoe een boeteling pleit. Want de Heere, hij zal toch geen bidders laten staan die uit de diepte van ellenden tot hem zich ter genezing wenden. Maar gemeente, bezie dan eens de ernst van de toestand. Want we gaan soms zo makkelijk naar de eeuwigheid. We denken dat het allemaal wel mee zal vallen. En daarom, we moeten dieper ook aan onze ellende ontdekt worden. Diep aan onze ellende en ook dieper ontdekt worden aan de ellende. Dat is ook zo nodig in het leven van Gods kinderen, hè. Want het leven van Gods volk, dat is een cirkel. Als het gaat over die drie stukken, hè, ellende, verlossing, dankbaarheid. Hoe groot mijn zonde en ellende zijn, dat is een proces voor het hele leven. En hoe ik van al mijn zonde en ellende verlost word en hoe ik Gode voor zulke verlossing zal dankbaar zijn. En waarom gaat de Heere nu die ellende dieper leren kennen? Laten kennen. Opdat mijn mond gestopt zal worden. Opdat ik Gods recht ga toevallen. En God ook in zijn rechtvaardige eis zal toevallen. Ja, dat ik overbuig naar de Heere toe. Zoals die moordenaar daar aan het kruis heeft gezegd. En wij toch rechtvaardiglijk. O, die boog naar de Heere toe. En die keurde alles van de Heere goed. En gemeente, dan hoop ik dat de wet voor ons een tuchtmeester mag zijn tot Christus. We hebben net Galaten 3 gelezen. En dan in vers 24, daar staat, zo dan de wet is onze tuchtmeester geweest tot Christus. Dan staat er in het Grieks het woordje paidagogos. En wat was een paidagogos? Dat was zo'n tuchtmeester. Nou, dat was een slaaf, een Romeinse slaaf. En die hield de kinderen onder de duim als ze naar school gingen. En wat deed dan die tuchtmeester, die slaaf? Nou, die moest die kinderen naar school brengen. En dat ging natuurlijk niet altijd even goed. En dat ging natuurlijk dan ook wel eens wat hardhandig. Dan Dan sloeg die slaaf, die tuchtmeester, die kinderen wel eens. En hier een mep en daar een tik. En zo kwamen ze op school aan. En ja, daar was gelukkig hun leermeester. En die nam het over. Moet van de tuchtmeester naar de leermeester. En nu is de wet van God, dat is natuurlijk een volmaakt heilige wet. Maar nu kunnen we door onze zonde die wet nooit meer onderhouden. Maar dat die wet nu een tuchtmeester, ja, die kan ons wel slaan, hè. Maar die kan ons niet verlossen. Maar dat die wet nu een tuchtmeester mag zijn tot de Heere Jezus Christus. Om op zijn school de lessen te mogen leren. En dat we nu zo veroordeeld en zo schuldig in onszelf gesteld mogen worden, dat er maar één overblijft. Daar is de catechismus naartoe aan het werken. Dat is doel van Ursinus, hè? Dat is doel van die opstellers. Dat wordt wel duidelijk ook uit zondag 5 en straks zeker uit zondag 6, als het dan gaat, hè? Maar wie is dan die middelaar? Onze Heere Jezus Christus. Kijk, daar is nu een weg naar toe. En daar is die weg, daar is de catechismus, daar is die is die weg als het ware aan het uitleggen. En dat dan die wet in het leven zou mogen zijn een tuchtmeester die uitdrijft tot die leermeester Christus. We gaan naar ons tweede punt. Onze ellende nog dieper ontdekt in het licht van Gods straffen. Gemeente, de mens, ook Gods kind, legt niet zomaar het hoofd op het blok. Wil God dan die zulke afval, zulke ongehoorzaamheid en afval ongestraft laten? Zulke ongehoorzaamheid en afval. Daar worden nog eens die woorden uit zondag 3 herhaald. Gemeente, hier wordt het nog als het ware dieper ontdekt, onze ellende. Want nu hebben we gehoord over Gods eisen, Gods rechtvaardige eisen. Maar nu komt het hier over Gods rechtvaardige straffen. Dat is het andere deel van de kennis der ellende, zegt Ursinus. Het eerste deel, dat gaat over de zonde. Dat hebben we nu gehad. Maar hij zegt, nu komt het tweede deel, de straffen op de zonde. Gemeente, dat is ook iets waar we over na moeten denken. En dan neemt de catechismus het weer op. Nee, hij voor Gods eer. Nee, hij geen zins. Maar hij vertorent zich schrikkelijk over de aangeboren en werkelijke zonden. Hij vertorent zich. Even nadenken over dat woordje vertorent. Toren, dat is niet zomaar boosheid. We kunnen wel eens zeggen, iemand is toornig, iemand is boos. Maar als het gaat over de toren van God, dan is dat een heilige afkeer van de zonde. Een heilige drang tegen de zonde. Toren, dat is eigenlijk gekrenkte liefde. En hij torent over de zonden. En dan staat hierbij de aangeboren zonden. Ja, dat zijn onze erfzonden. En de werkelijke zonden, de zonden die we doen, de dadelijke zonden. En dan staat er ook achter, hij doet dat schrikkelijk. Hij vertorent zich schrikkelijk. We zouden kunnen zeggen op een huiveringwekkende manier. O, Mozes, die heeft iets van Gods toren gezien. En toen zei hij, wie kent de sterkte uw torens, nadat gij te vrezen zijt? En na hem een van de profeten, die heeft gezegd, een wreker is de Heere, een wreker is de Heere en zeer grimmig. En hij wil die straffen. Hij wil die zonde straffen. Hij wil, dat is Gods heilige wil. Dat is Gods heilige drang. God kan niet anders doen dan die zonde straffen. door een rechtvaardig oordeel en dan staat er met tijdelijke en eeuwige straffen. Wat zijn tijdelijke straffen? Ja, zoals het woord zegt, straffen voor een tijd. Noem eens een voorbeeld. Nou, de plagen van Egypte, dat waren tijdelijke straffen. Dat water, dat veranderde in bloed. Nou, dat was een erge straf. Maar dat ging ook weer voorbij. En die tweede plaag, die kikvorsen in het gehele Egypteland, was een ernstige plaag, maar dat ging weer voorbij. Ik denk ook aan die slangen in de woestijn. Die mensen die werden gebeten van de slangen, waarom? Omdat ze in opstand kwamen tegen de Heere en murmureerden tegen de leiding van de Heere. Toen kwamen die slangen in de woestijn. Weet je wel die geschiedenis, kinderen, met die koperen slang? Het was een tijdelijke straf, want de Heere nam die slangen ook weer weg. Eeuwige straffen. Gemeente, dat zijn straffen die nooit meer ten einde komen. Ik denk aan Sodom en Gomorra. Dat is een eeuwige straf voor die steden. Ze werden door het vuur verteerd. Vuur van de hemel. Genesis 19. En die verschrikkelijke goddeloze steden. Ze verdwenen. En in de woestijn. We kennen allemaal die ontzettende geschiedenis van Korach, Datan en Abiram. Ze voeren levend naar de hel. We lezen het in Numeri 16. De kinderen van Korach stierven niet. Maar die anderen die stierven wel. Het was voor hen een eeuwige straf. Gemeente, dat is ontzaglijk. Die eeuwige straffen. Vanmiddag kwam dat in die leespreek van Wilfert Floor ook nog even naar voren. Gemeente, dan hoor je het nu eigenlijk voor de tweede keer vandaag. En dat is ontzettend. Uw oordeel, Heere, kan niet dan vreselijk wezen. En dat is een rechtvaardig oordeel. Maar zover is het nu nog niet. En daarom zegt de Heere in zijn woord, om die toekomende toren te ontvlieden, vliet de toekomende toren. We moeten hier wel onderscheid maken met de straffen voor Gods kinderen. Als je het schatboek erbij leest, gemeente, dan zult u dat tegenkomen, dat er een hele uitgebreide paragraaf staat over kruis en tegenspoed bij deze zondag voor Gods kinderen. En dan gaat Ursinus zo mooi uitleggen dat voor Gods kinderen er geen straffen meer zijn. En dat kruis en tegenspoed, dat kunnen ze wel eens als straf ervaren. Maar dat dat nooit meer een straf is tot hun verderf. Maar dan zegt Ursinus, dat zijn uw vaderlijke kastijdingen. Dat zijn uw beproevingen van hun geloof. Dat zijn uw bewijzen ook van hun martelaarschap. En dan gaat hij Job aanhalen. U moet het nog maar eens nalezen. En dan zegt hij, en dat vond ik zo'n treffende zin, dan zegt hij, hun zonden worden door het kruis gereinigd. Dan moeten ze ook wel eens veel meemaken. Maar dat zijn tuchtigingen. En dat kruis, dat moeten ze dragen. Om van hun zonde gereinigd te worden. Gemeente, hoe is het nu met ons? Wat is het toch belangrijk dat die band er komt met God? Want anders zal het hier zijn, gemeente, zoals hier staat. Dat wij vanwege onze zonde tijdelijk en eeuwig gestraft zullen worden. En als de Heere nu met tegenspoed in je leven komt, als de Heere dat nu doet, dan zijn dat ook roepstemmen van de Heere om je tot hem te wenden en om je tot hem te bekeren. En dan zegt de Heere hier eigenlijk Want het is een woord van de Heere uit de Bijbel. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen, gelijk hij gesproken heeft. Hè? En dan wordt hier dat woord van Paulus, dan wordt hier dat woord van Paulus uit Galaten 3 aangehaald, letterlijk geciteerd, Galaten 3 vers 10. En dan wijst dat ook terug, kijk maar in de verwijsteksten, naar Deuteronomium 27 vers 26. Vervloekt zij die de woorden deze wet niet zal bevestigen, doende dezelfde, en al het volk zal zeggen, amen. En gemeente, die straffen, zegt Ursinus, die zijn zwaar, zeer zwaar. Die zijn zeer rechtvaardig en die zijn zeer zeker. Nog even een keer, die straffen zijn zeer zwaar vanwege de grootte van de zonde. Want we hebben dat oneindige goed vertorend, zegt Ursinus. En die straffen die zijn ook zeer rechtvaardig. Want de kleinste zonde verdient al de eeuwige straf. En die straffen zijn ook zeer zeker. Want God verandert nooit. En nu is er nooit iemand die zoveel over die straffen heeft gesproken en die eeuwige straffen als de Heere Jezus Christus zelf. En laten we daar dan maar nooit mee spotten. Maar laten we ervan vluchten. En wie buigt er nu? Wie mag er vanavond nu onder buigen, ook onder deze vraag? Als we nu horen, vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Mag je dan net als dat volk van Israël ook amen zeggen? En nu waren er veel, die hebben misschien ook wel amen gezegd met hun verstand. Ze hebben het in hun hart niet beleefd. Maar er waren er onder Israël en die hebben amen gezegd met hun hart. Want die hebben gezegd, amen, Heere, die vloek die heb ik verdiend vanwege mijn zonde. Dat leert de Heilige Geest, hè? De Heilige Geest leert opdat alle mond gestopt worden en de hele wereld voor God verdoemelijk zij. De Heilige Geest leert alleen ook Gods straf goed te keuren, opdat er zo plaats komt voor Christus. Wat zegt Paulus hier in Galaten 3? Christus heeft ons verlost van de vloek der wet. Een vloek geworden zijnde voor ons. Waar is die catechismus mee bezig? Om uit te drijven naar het einde van de wet. Christus voor een ieder die gelooft. En nu is het ook voorbereidingsweek. Kinderen des Heren, dan hoop ik dat we ook naar aanleiding van zondag 4 van de week van die diepere ontdekkingen mogen krijgen en mogen kennen. Als het gaat over Gods eisen en ik daartegenover. Als het gaat over Gods straffen en ik daartegenover. Maar dat we ook uitgedreven zouden mogen worden naar die Christus der schriften. Opdat de wet voor ons een tuchtmeester mag zijn tot Christus. Dat die tuchtmeester naar die leermeester mag leiden. Om van hem zijn wegen te mogen leren. O, dan wordt daar toch ook op die tafel iets zichtbaar. Van hem die de vloek voor de kerk heeft gedragen. Opdat hij ons met zijn zegening vervullen zou. Wel nu, we gaan zingen. Psalm 119, het 69ste vers. Gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig, Heer. Uw oordeel rust op de allerbeste wetten. Psalm 119, vers 69. onze ellende nog dieper ontdekt in het licht van Gods eisen, in het licht van Gods straffen, maar ook in het licht van Gods deugden. Want dan is die laatste uitvlucht, is dan ook God niet barmhartig? God is wel barmhartig, natuurlijk is God barmhartig, maar hij is ook rechtvaardig. Hier tegen de dwaling zegt Ursinus van de volgelingen van Origenes, een ketter, de oude kerk. En die volgelingen die zeiden, nou op het laatst komt het met iedereen wel goed. Maak je nu maar niet al te veel zorgen, God is zo barmhartig. Hij ziet die zonde echt wel door de vingers. Maar gemeente, die dwaling die zit ook in het hart, zelfs van Gods kinderen. Heb maar geduld, heren, ik zal u alles wel betalen. En dan heb je eigenlijk geen oog voor Gods recht, dan ben je blind voor Gods recht. Is dan God ook niet barmhartig? Dat is een gevaar dat je eenzijdig de nadruk legt op de barmhartigheid van God. Dat je een soort zoete godsbeeld krijgt van, nou ja, God vindt eigenlijk alles wel goed en God ziet die zonde wel door de vingers. God is barmhartig, God is liefde. Waar top je toch over? Je kunt jezelf daar wel achter verschuilen. En jezelf zo bedriegen voor de eeuwigheid. Nee, zegt de catechismus. Zalig worden, dat gaat op een eerlijke manier. En daarom is het zo heilzaam. God is wel barmhartig, maar hij is ook rechtvaardig. Natuurlijk. Dat eerste laten we ook staan. God is barmhartig, heeft een brandend hart. En hij ontfermt zich over verloren mensen. Maar hij is ook rechtvaardig. De catechismus wijst hier met nadruk ook op zijn rechtvaardigheid. God is ook recht. Waarom doet de catechismus dat? Om te laten uitkomen, ja, er moet betaald worden aan Gods recht. Het moet goed komen tussen God en je hart. En dat gaat niet zomaar. Dat is niet even, nou ja, God is barmhartig en dat komt wel. Nee, hij is wel barmhartig, maar het gaat wel. Het staat wel in verband met zijn rechtvaardigheid. En daarom zo eist zijn gerechtigheid. Dat de zonde die tegen de allerhoogste majesteit Gods gedaan is, ook met de hoogste straf aan lichaam en ziel gestraft worden. Nou, en kijk gemeente, dat is nu de boodschap die vanavond doorklinkt aan het einde van zondag 4. God is barmhartig, maar niet ten koste van zijn rechtvaardigheid. God is barmhartig en rechtvaardig. Hij is rechtvaardig en barmhartig. En hij kan barmhartig zijn en barmhartigheid wil hij bewijzen, zeker. Maar dat doet hij door recht. Zalig word ik langs een eerlijke weg. Want God mag niets aan zijn eer tekortkomen. Gods eer, dat is het allerbelangrijkste. O gemeente, dan kan er een moment komen, dan gaat die eer van God nog meer wegen dan mijn eigen zaligheid. Om dan te mogen ervaren dat nu die twee deugden van God, rechtvaardigheid, barmhartigheid, elkaar ontmoeten. Want nu is God zo rechtvaardig dat hij de zonde van zijn uitverkoren kerk heeft gestraft aan zijn zoon. En daarom kan hij nu barmhartig zijn. En daarom is hij ook barmhartig en bewijst hij ook zijn barmhartigheid op grond van zijn rechtvaardigheid. Lees maar het avondmaalsformulier. In dat tweede stuk, dat hij de zonde, eer hij die ongestraft liet blijven, strafte. aan zijn lieve zoon met de bittere en smadelijke dood des kruises. En daarom is er nu genade. Genade op grond van recht. Barmhartigheid op grond van de rechtvaardigheid. Hij straft naar het recht, zegt Ursinus. En hij wentelt die straf af op zijn zoon. En daarom is er voor Gods volk geen straf meer. Maar de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Dat wordt hier allemaal nog niet omschreven. Maar daar gaat het wel naartoe. En dat is uiteindelijk het uitzicht van zondag 4. Want de wet moet zijn een tuchtmeester tot Christus. Een paedagogos. En dan zien we die slaaf, jongens en meisjes. En die slaaf die geeft hier een klap en die geeft daar een mep. En zo moet hij die kinderen onder bedwang houden totdat ze bij die leermeester zijn. En zo is het ook met het onderhouden van de wet. Wij kunnen die wet niet meer onderhouden. Die wet die slaat ons als het ware. En die kan nooit meer de weg zijn tot God. Want wij kunnen het niet meer onderhouden en we willen het niet meer onderhouden. En daarom moeten we uitgedreven worden naar die grote leermeester Christus. Van de tuchtmeester naar de leermeester. Kennen we die gang? Al Gods kinderen kennen daar iets van, die gang van de tuchtmeester naar de leermeester. Want vanuit de werken der wet kan ik nooit meer zalig worden. Maar het einde der wet is Christus. Voor een iegelijk die gelooft, dat is de gang van de Heilige Schrift. Dat is de gang ook van de Heidelbergse catechismus zo in die zondagen 2 tot en met 6. En daarvan gaat ook Gods volk iets beleven en doorleven. Sterven aan alles van mezelf om het leven te mogen vinden in Christus. En nu worden zondagmorgen die mensen genodigd aan de tafel die het leven niet meer in eigen hand kunnen houden, maar het buiten zichzelf in Jezus Christus zoeken en daarmee bekennen dat ze vanwege die tuchtmeester midden in de dood liggen. En dan lig ik midden in de dood, maar dan is in hem het leven. En als we daar nu enigermate aan ontdekt zijn, dan zullen we daar toch ook iets van weten. Dat het in mezelf niet meer te vinden is, in mezelf de dood, maar in Jezus Christus het leven. En zo'n volk wordt ook zondagmorgen genodigd en geroepen aan de heilige tafel des Heren. Iets van die weg tot de zaligmaker. Die mag hun toch niet onbekend zijn. En die is toch ook voor dat volk van God niet onbekend. Onderzoek jezelf eens, gemeente. Op weg ook naar het heilig avondmaal. Want deze dingen, die worden wel doorleefd in het hart. En wat ligt er dan ook een ruimte in die zaligmaker? Wat ligt er een ontzaglijke ruimte in die zaligmaker? Dan mag ik je aan het einde van zondag 4 daar toch op wijzen. O, die naam van die zaligmaker, die kwam je niet tegen in zondag 4. Maar die ruimte in die zaligmaker, die ligt er wel in, hoor. Dan ga ik maar eindigen met een zin van Ursinus, zijn laatste zin van de verklaring van zondag 4. Laten wij dan uit de wet onze zonde leren kennen. En uit de dreiging van de wet de straf op onze zonde. Laten wij terwijl we onze zo overgrote ellende gevoelen, opgewekt worden om onze troost te zoeken, die alleen gegeven wordt in Christus Jezus onze Heere, de welke is God boven alles te prijzen in der eeuwigheid. Gemeente, zoek toch die zaligheid. Zoek toch de troost in dit ellendige leven bij Christus Jezus, die God is, boven alles te prijzen in der eeuwigheid. Amen. Laten we eindigen. Heren, dan willen we u danken voor alles wat u ons in deze dag gaf. Dan bidden we eerbiedig of u het woord zou willen zegenen. Met alle gebrek gebracht wilt u de naprediker ervan zijn en de toepasser. Geef wat nodig is in de week die is aangebroken, die ook een voorbereidingsweek is voor het heilig avondmaal. Mag er wat rust zijn en blijven. En wilt u bovenal dat geesteslicht schenken. Opdat we uw licht en uw waarheid zouden mogen ondervinden, dat die zouden geleiden. En wilt u dan gedenken en geven wat nodig is, ook in de levensomstandigheden van ieder die u bekend zijn. O, waak nog en zorg en wil ons voorbereiden en toebereiden voor die grote en nooit meer eindigende eeuwigheid. O, hoor ons en zie ons aan in Jezus Christus, uw Zoon, die God is boven alles te prijzen in der eeuwigheid. Amen. Psalm 25, vers 4. Psalm 25, vers 4. Heren, goedheid kent geen palen. God is recht, dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. Volgende week zondag, de morgendienst, het heilig avondmaal. En in verband daarmee begint de middagdienst en de avonddienst een half uur later, om 3:30 en om 6:30. Volgende week zondag extra collecte voor plaatselijk evangelisatiewerk en jeugdwerk. Tijdens de ledenvergadering is tot diaken gekozen broeder P.M. De Lange. Wettige bezwaren kunnen nog deze week ingediend worden. En extra collecte kerkelijk nieuws 6307 euro. 25 vers 4 is onze slotzang. Ontvang de zegen des Heren en gaat heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.